Oké, ik draai. Jullie draaiden ook, hè, Anne?
Waar Wij zitten draaien, jullie ja. eigenlijk in Nederland?
Zwolle.
Zwolle.
Ik zit in Bergharen bij Nijmegen. Ah, ja. Bij Down the Rabbit Hole.
Ja.
En ik zit
Nijmegen
gewoon,
had ook al eerder voorbij komen.
Ik zit gewoon naast je. Ja. In de studio van dag en nacht. Weet de luisteraar het ook?
Ja. Gezellig.
En Alex is aan het vogelen dus. Nou, mooi.
Ja, Alex heeft ervoor gekozen om dat hij vandaag liever gaat vogelen met Rico van Opgezwollen dan praten met ons.
Nou, ja. Pijnlijk voor mij.
Ja, luisteraar, trek je conclusies, zou ik zeggen.
Ja.
Volgende week nieuw in je App Store. De podcast Vogelen met Rico en Alex van der Hulst. Een soort vogelspodcast, maar dan anders.
Met heel veel gezucht.
Ja, Alex haat dat dan, gaan vogelen. Ja. Dan moet hij elke week dat gaan doen.
Ik heb natte voeten.
Oh, koud is het. Ik heb heel slecht geslapen.
Alweer een gans, die ken ik al.
Alle andere mensen zien allemaal bijzondere vogels. Ik zie nooit bijzondere vogels.
Nee, KBV'tjes zie je dan.
KBV? Wat is een KBV?
Kleine bruine vogeltjes. Ik heb van mijn neef een vogelaar geleerd dat dat echt een verzamelterm is voor gewoon vogels die je eigenlijk niet meer wil zien gewoon.
Goh, het schijnt toch ook dat je tova zegt? Als je torenvalk bedoelt. Doris en ik hebben op televisie ooit een vogelaar gezien. Die zei, ja, en dan hebben we ook de tova.
Oh, maar dat vond het erg.
Dus sindsdien zeggen we altijd als we een torenvalk zien, langs de snelweg zie je die vaak vliegen. En dan zeggen we, hey, kijk, een tova.
Een tova. Nou, ik leerde dus gisteren, dit is heel wat anders, maar het is wel leuk om buurvrouw Els weer even te noemen als vriend van de show. Dat je hier in Zwolle noem je de mensen van de gereformeerde gemeente, dus die religieuze stroming, noem je gergemmers. En dat wist ik niet. Dus ze zaten koffie te drinken en zo. Ja, maar dat zijn ook allemaal gergemmers. Ik zo, wat zijn dat? Oh, gergemmers.
Gereformeerde
gergemmers.
Het klinkt uit iemand uit het OMT.
Ja.
Ja. Volgens mij zit er iemand in het OMT.
Zit hij er niet in?
Ja. Hallo, mijn naam is Gergemmers. Ik laat me niet vaccineren, dat was vooral de strekking. Maar goed. Ik begin even met de intro, want anders dan komen we er nooit toe. Ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van 5, Abe van 3 en Kees van 1 jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René van 10 en Jaren van 6, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 5 en Anne Janssens, vader van Julius van 5 en Doenja van 2... maak ik Ken Iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Met in deze aflevering een goed gesprek met Ragna Heidweiler.
Yay!
Yay.
Fijn dat je er bent,
welkom.
Ragna.
Ja, dank jullie wel.
We gaan zo met jou praten. Ik moet eerst eventjes nog voor de vrienden van de show even een kleine Ik Ken Iemand Die heet korte teaser update. Ik heb het gevoel dat het niet goed gaat.
Hoezo niet?
Nee. Ja, maar jou niet.
Nou, jij bent zeker weer 100 gram afgevallen. Ja, klopt hè?
Ik heb een update gestuurd naar Hanneke voor de Ik Ken Iemand Dieet Specials. Dat ik aan het rennen was.
Ja.
Ja, naar de winkel. Om speculaas te kopen. Oh, dan verklappen we wel meteen de update.
Ja, jammer.
Nou, daarom denk ik, ja, maar misschien is dit gewoon dan even een troostaflevering op Vriend van de Show. Voor alle mensen die ook aan het struggelen zijn met de decembermaand die eraan gaat komen. En alle lekkere dingen die in de winkel liggen. En het Sint Maarten snoep dat je in huis haalt en dat er dan niemand aan de deur komt. Dit zijn gewoon even moeilijke weken.
Daar
moeten we met z'n allen doorheen.
Maar haalden jullie al goede voornemens voor december begint? Begrijp ik dat goed?
Oh, wow. Ja, we zijn al
een paar maanden wel bezig. Ja.
Maar we zijn de enige, we zijn eigenlijk, Ik Ken Iemand Dieet is de enige podcast, een onregelmatig verschijnende podcast, waar mensen eigenlijk alleen, afvalpodcast, waar mensen alleen maar dikker van worden.
Het is echt, we zijn echt al bijna een half jaar bezig en er is nog niemand een gram afgevallen.
Jawel, de kilo's vliegen er vanaf bij jou volgens mij.
Bij mij? Nee.
Heb je een methode?
Mijn Nienke sport.
Nee.
Sonja Bakker, Weight Watchers, nee.
Nee.
Nee, eigenlijk is het vooral kijken of je afvalt door er veel over te klagen.
Ja, precies. Ja. Te zitten en te klagen.
Ja. Zitten en klagen. Maar je komt er ook niet van aan.
Klopt. Nee. Want elke keer als je mond iets zegt, kun je er niet iets eten, want je mag niet met volle mond praten. Dus ja,
Heb jij wel eens een chipszak in je kledingkast verstopt?
Ja, zeker. Regelmatig. Yeah. Ik mag geen snoep meer in huis halen.
Nee?
Nee, dus ik verstop al mijn chocola en chips in kledingkasten en boven ooghoogte van zowel mijn volwassen huisgenoot als de kinderen.
Ja. Dankjewel! Ja. Dat heb ik even nodig, mensen. Zie je wel.
Wat heb je op het moment verstopt?
Ik heb de stash in mijn handtas zitten die ik hiermee naartoe heb. Ik had het nodig. Ja. Ik had suiker nodig. Dus ik dacht, ik laat het niet liggen. Ik neem het vandaag mee. Ja.
Slim.
Ja. We hebben ook muizen. Dat heeft er ook iets mee te maken. Maar,
in de kledingkast?
Nee, niet in de kledingkast. Nog niet. Dus daar ben ik altijd een beetje huiverig om het in de kledingkast te stoppen.
Ja, dat snap ik.
Ja, trek toch beest aan. Ja. Maar,
misschien moet je een afsluitbare bak met van die clips erop.
Ja, maar waar laat ik die dan? Dat is zo makkelijk te vinden.
Een paar oude sokken
erop. Een zwarte doos. Ja, misschien ja.
Oh jongens, ik ben blij dat ik niet de enige ben. Nou ja, goed. Het gaat dus niet zo, maar ja, daarop op Vriend van de Show meer daarover. Ooit, want we lopen een beetje achter, maar dat geeft allemaal niks, jongens.
Nee, dus, we zitten wel redelijk op schema. Ik heb er één tussenuit laten vallen, want die kon ik niet meer vinden.
Oh, heel goed, heel goed. Nou ja, alle teasers die daarin zaten, die krijgen jullie nooit meer te horen.
Nee. Mensen zoeken en zoeken.
Vrienden van de Show. Anne, heb jij ze paraat?
Nee, want ik kan niet eens naar mijn eigen computer kijken momenteel.
Oh, jeetje.
Want dat heb ik gedaan zodat jullie wel Ragnar kunnen zien. Mij hoeven jullie toch niet te zien. Mij kunnen jullie kunnen mij dromen natuurlijk.
Ja, dat is wel waar.
Dat is wel zo.
Nou, maar even kijken. Oké, nieuwe vrienden van de show.
Ik ga ze opnoemen nu.
Ja.
Oké. Hartelijk dank aan de knallers van mensen die gedoneerd hebben op Vriend van de Show. Zodat wij nog meer premium content kunnen maken. En nog veel meer mooie afleveringen en wat al iets meer zijn. En gewoon bedankt, lieve mensen, voor dit steuntje in de rug. En ook bedankt voor dat je erbij wil horen. Want we vinden het gezellig als je bij onze club wil horen. Dank aan de volgende mensen. Marieke, Margriet, Valerie,
Drank.
Olga, Lenny, Marieke, Robien, Birgit de Jong, Olivia, Marieke uit Woerden. Oh ja, die hebben we al gehad. Het waren er niet zoveel deze keer.
Dat waren ze al. Hey, deze week zijn er niet zoveel.
Zijn nou drank aan deze mensen? Want dat vind ik eigenlijk veel leuker dan dank.
Hartelijk drank.
Ja, ja.
Dat had ik kunnen zeggen, ja. Hartelijk drank voor jullie bijdrage. Ja, nee, dan hebben ze allemaal verder gehad, maar hartstikke leuk.
Een bijdrage.
Ja, super fijn.
En ik wil even tegen de Mariekes zeggen. Jongens, Mariekes, jullie zijn een opkomst. Jullie winnen nog niet van de Annes.
Nee.
Als de Mariekes het van de Annes willen winnen, moeten er meer Mariekes vriend van de show worden.
Ja.
Zie dit als een uitdaging.
Kom op, Annes, blijf niet achter.
Kom op, Mariekes.
Op naar de 100
of
Annes.
Nienkes ook. Nienkes, kom op, jongens.
Wacht,
pak
shit.
Een moment.
Eén seconde.
Oh.
Wat?
Volgens mij ben ik vergeten dat de Albert Heijn to go voor de deur staat. Eén seconde. Ga maar verder.
Wow, ja, dit past heel erg bij het onderwerp.
Echt helemaal, ja.
Ja, dit is echt. We kunnen daar natuurlijk nog niet te veel over zeggen. Nou, ik kan wel gewoon even het introduceren, want daar hoeft Hanneke niet bij te zijn. Ragnar, waarom wij jou hier hebben gevraagd, is omdat jij net een boek uit hebt. Vandaag komt het uit.
Vandaag, ja.
Vandaag. Het is een dikke primeur. En dat boek heet In voor- en tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet. Een handboek voor een nieuwe rolverdeling.
Klopt.
Sorry. Laat maar. Was iets anders.
Oh, goed.
Dat komt straks pas, volgens mij. Sorry. Het is zo'n week vandaag.
Dat is wel een goed bruggetje.
Wat was het, Anneke?
Het was een boek van Das Mag.
Oh, wat leuk. Eén van je uitgeverijen.
Eén van mijn uitgeverijen.
Zo is dat. Nee, Hanneke, ik heb net de intro van Ragnar gedaan. Van hoe haar boek heet.
Ragnar heeft kinderen. Dat is ook goed om te vertellen.
Ja, Ragnar. Jij woont samen met Samuel.
Klopt.
Jullie hebben twee dochters.
Ja.
Hoe oud zijn ze inmiddels?
Ik heb Mala van 2. Die wordt bijna 3. En Ayla van 5. Dus 1 op school en 1 op de crash. 1 die niet slaapt en eentje die wel slaapt.
En goed om te vertellen al meteen is dat Samuel Levy hier ook een podcast maakt bij Dag en Nacht. En serieondernemer is. Ik weet niet hoeveel bedrijven die nu heeft inmiddels.
4 inmiddels.
4. Nou ja, als dit uitkomt waarschijnlijk 5 of 6.
Exact. En zijn podcast heet Het Laatste Avondmaal. Is ook een dikke tip. Maar genoeg over Samuel. Want hallo.
Ja, we gaan het over Ragnar nemen. En Ragnar is coach.
Ja, klopt. Ik ben coach en trainer. En schrijver. Inmiddels.
Je hebt ook gewoon 3 beroepen.
Ik heb ook gewoon 3 beroepen. Ook serial entrepreneur.
Ja.
Ja,
ja, dus lieve luisteraar, je kunt al bedenken dat, nou ja, met een man met 5 banen en een vrouw met 3 banen, dat een strakke planning thuis wel ja, onontbeerlijk is eigenlijk. Maar de verdeling thuis, daar ging het eigenlijk niet helemaal lekker mee om het verhaal te beginnen.
Ja, klopt. Hmm. Ja, vooral toen wij net ons eerste kind kregen. Toen ging het niet helemaal soepel, want hij was heel druk met werk en ik eigenlijk ook. Maar wat ik merkte was dat ik heel snel de zorgtaken op mijn bord kreeg. En ook veel van het huishouden. En ja, dat de buitenwereld dat meer als mijn verantwoordelijkheid zag. Dus oppassen en zo. En crash en het consultatiebureau. Dat begint natuurlijk eigenlijk al bij de verloskundige. En dat hij gewoon eigenlijk het leven bleef leiden zoals het was. Voordat de kinderen waren. En dat werd best wel een ingewikkeld gesprek. Want dat kon ik hem heel moeilijk aan het verstand brengen. Ja. Hij snapte gewoon niet zo goed waar dat over ging.
Het ging ook niet eens zozeer over de hele grote. Het ging ook vooral over heel veel kleine dingen bij elkaar.
Ja, het ging inderdaad over alle kleine dingen bij elkaar. En ook alle onzichtbare dingen. Dus het bedenken dat iets moet gebeuren. Het zien dat iets moet gebeuren. En dan regelen dat het gebeurt. En daar een plan voor maken. En het ook daadwerkelijk doen. En dat niet aan je partner hoeven vragen. Dat was best wel een struikelblok. En ik had wel het gevoel dat ik heel erg aan het delegeren was. Alleen had ik dat in die tijd nog niet zo heel erg door. Van, oh ja, dan ga ik wel aan hem vragen.
Dat jij de mental workload had.
Ja, precies. Ik had echt die mentale last veel meer dan hij. En hij had zoiets van, nou, als jij maar gewoon vraagt wat ik moet doen, dan is het prima. En bovendien, ik doe ook al heel veel. Hij kookt ook altijd, want hij kan heel lekker koken. In afgelopen jaar heb ik die taak eigenlijk helemaal afgestoten naar hem. Maar de tuin deed hij. En hij deed ook wel wegbrengen en dat soort dingen. Maar ja, soms kon het wel voorkomen dat ik dan bijvoorbeeld, eigenlijk kon het voorkomen. Het was in het begin wel vast te prikken dat ik dan bijvoorbeeld het ochtendritueel helemaal in mijn eentje deed met het kind. En ik heb dat ook uitgeschreven in het boek hoeveel taakjes er in zo'n keten zitten. Nou, dat zijn er wel een stuk of 20, misschien wel 30. Hij kon dan nog append en mailend in bed liggen. En daar werd ik niet heel gelukkig van.
En dan ging je schreef ook in het boek, dan ging je ook al helemaal woedend de deur uit, omdat je dan al zo pissed off was over, en nou heb ik het kind alweer aangekleed en dan kakt het vlak voordat we weggaan weer in de broek en dan moet ik het weer en dan moet ik nog pap maken en
gewoon haast en haat en nijd inmiddels ook. Dus dat was dat was echt. Het nam mijn buien heel erg over. Ik was echt alleen heel veel daarmee bezig. Ik ben er denk ik wel meer dan gemiddeld heel boos over geweest en ik hoor heel veel mensen hierover nog steeds.
Maar dat is ook iets wat je in het boek zegt. En dat vind ik een heel terecht punt. Dat je zei van, je hebt het voor de tijd natuurlijk wel over. Van ja, nee, voor het kind komt. Zeg je, ah ja, we gaan echt de zorg gelijk verdelen. Natuurlijk doen we het samen. Ja. Maar dan heb je het veel meer over hoeveel dagen werk jij. Maar je hebt het niet over al die kleine dingen die erbij komen als er een kind komt.
Nee, echt die dagelijkse rompslomp inderdaad. En dat weet je ook niet. Kijk, we wisten allemaal niet hoe het zou zijn toen we ouders werden, denk ik. En je bent natuurlijk wel voor het een en ander gewaarschuwd door vrienden. Maar dit stuk, dat blijft gewoon heel erg onderbelicht. Ik denk omdat mensen het vanzelfsprekend vinden dat het gebeurt. En omdat vrouwen ook echt nog steeds behoorlijk geconditioneerd worden om dit soort dingen naar zich toe te trekken en het te zien. En mannen toch echt minder. En dan moet je dus wel net een partner hebben. Ik kijk even naar Anne alvast.
Ik kijk even weg.
Die verantwoordelijkheid voelt en die dat ziet. En die er ook ergens wel van houdt, van dat zorgen. Want er zijn natuurlijk ook genoeg mannen die dat wel hebben. Maar het feit blijft wel dat van de mensen die het willen, dat het maar 75% lukt om een gelijkwaardige verdeling te bereiken. En dat vind ik best wel een heftig cijfer nog steeds. Dat als je ik heb heel veel progressieve mensen in mijn omgeving. Die echt wel een beeld hebben van wij kunnen gelijkwaardige partners zijn. Maar toch lukt het niet. En dat zag ik ook bij coaches en uiteindelijk dus ook gewoon terug in de cijfers als je kijkt naar heel Nederland. Dat heel veel mensen willen het dus ook niet. Want Nederland is gewoon een vrij traditioneel land. Er zijn veel mensen die ook zeggen van ja, nou, ten eerste dat deeltijdwerk dat is een luxe. Laten we daar ook eerlijk over zijn. Hè? Die verdeling van de een voltijd, ander deeltijd. Dat we niet allebei een voltijd baan hoeven te hebben. En dat één iemand de zorg kan dragen voor de kinderen en voor het huishouden. En dat alles lekker op rolletjes loopt. Is natuurlijk hartstikke fijn. Maar wat ik wel jammer vind is dat het altijd bijna altijd de vrouw is. En dat 86% van de vaders voltijd werkt. Dus.
Ja, laten we het niet over mij hebben, maar over Samuel. Want wanneer Dat was wanneer,
Anne, nee. Je mag ook voltijd werken, lieve schat.
Ja, maar laten we daar gewoon... Laten mij proberen zoveel mogelijk buiten beschouwing te laten. Wanneer kwam je... Wat was het moment dat jij zelf bedacht... Dit werkt niet, want... Ik doe eigenlijk veel te veel en samen was lekker bezig met de vuilnis buiten zetten en tortilla wraps te maken in de keuken. Ja, en hij is er super blij mee, want hij denkt, ja. Ik doe echt fucking veel. Wat zij het zei, dat staat ook in je boek, dat hij dacht, jij zeurt.
Ja.
Want ik doe echt heel veel.
Ja.
En jij werd ondertussen moe en verdrietig.
Ja.
Wat was het moment dat je dacht van, hey, er gaat ergens iets mis. Nou, en ik moet iets anders doen.
Het heeft zich heel erg opgebouwd. Dus dit bleef gewoon, dit bleef maar zo gaan. En ik weet nog dat wij zijn een jaar nadat onze dochter werd geboren, zijn we getrouwd. En ik ging een soort van, met een enorm slaaptekort, gingen we ook op huwelijksreis met kind. En dat we daar ook op een parkeerplaats...
Waar gingen jullie heen?
We gingen naar Cornwall in Engeland.
Cornwall?
Gezel.
Waar het ook heel veel regent, overigens.
Was daar een fabriek die moest bezoeken?
Nee,
of zo?
Zijn familie komt daar vandaan.
Oh.
En ik ben ook wel erg van Engeland. Nee, dat is weer een heel ander verhaal. Cornwall is prachtig. Een enorme tip als je nog een keer een bestemming zoekt. Maar,
ja, maar waarom
daar...
met een kind daarheen?
Ja, omdat we waren dus net getrouwd en we hadden die baby. En we zouden een half jaar later met z'n tweeën op huwelijksreis gaan. En ik had dus, dat was weer het zoveelste proces wat ik eigenlijk had gemanaged. Met dat enorme slaaptekort. En waarvan ik gewoon het gevoel weer had van, nou, eigenlijk hebben we dit echt grotendeels niet samen gedaan. Dus daar was weer een moment van inzicht. Van dit kan niet zo niet langer. En dat was al niet toen we al een jaar eigenlijk daarover aan het ruzien waren. En op vakantie ging dat dus gewoon weer door. Op huwelijksreis notabene.
Op een parkeerplaats.
Ja, en toen ben ik er echt verder in gaan verdiepen. En kwam ik nog een jaar later achter...
Wacht even, hoe ging die ruzie op die parkeerplaats dan? Wat was jullie typische woordenwisseling op zo'n moment?
Nou, de typische woordenwisseling is eigenlijk dat ik dus meestal niks meer zeg. En gewoon vrij passief-agressief uitstraalt dat ik het niet zo naar mijn zin heb.
Ga je mokken?
Ik ga enorm mokken.
Ja?
Ja, dat is dus nu ook heel erg veranderd. Maar dit waren wel hele belangrijke inzichten. Van hoe maak je nou eigenlijk ruzie? Dat is natuurlijk voor iedereen ook anders.
En wat is Samuel?
Ja, Samuel die kan dan echt best wel op een gegeven moment ineens ontploffen. Omdat hij dan mijn passive-aggressiveness niet meer trekt. En ik heb er ook een voorbeeld van in het boek beschreven. Dat we ook weer op vakantie in Frankrijk. Dat hij keihard op het stuur begon te rammen. Omdat hij gewoon boos werd van mijn tranen. Ik was verdrietig. Omdat we niet dat gesprek op een normale manier konden voeren. En hij werd daar kwaad van. En dat weten van hoe je eigenlijk getriggerd wordt door de ander en hoe je daar dan volgens mij omgaat en dat eigenlijk voor zijn op een ander moment, dat heeft ons heel erg geholpen. Dus ik ging ook veel meer de dingen die ik eigenlijk aan mijn eigen cliënten leer op mijn eigen leven toepassen. Dat is best wel bizar dat je dat dan niet doorhebt. En ik ging
dat
me meer
waarom
in
waarom psychologen altijd ook zelf een psycholoog nodig
hebben. Ja, serieus. Ja. Daar heeft er vast iets mee te maken. En op een gegeven moment kwam ik achter de term dus de mentale last. Dat die bestaat en dat er een heel deel is bij elke taak die er eigenlijk is in het leven. Elk ding dat je moet doen, wat je ook moet doorhebben dat het moet gebeuren. Dat het gepland moet worden door iemand en dat hoeft niet per se in een agenda, maar dat kan ook in je hoofd zijn. Dus weer mentale last en dat het uitgevoerd moet worden. En of het nou over een pak melk gaat halen gaat en bedenken dat er dus weer een volgend pak melk moet komen aan het einde van dat pak. Dat een kind moet worden ingeschreven op de basisschool. Of dat er een familielid jarig is en dat er een cadeau voor moet komen. En dat schoonmoeder de schoondochter bijvoorbeeld belt om dat te melden. Dat zijn allemaal van die dingen die bij de mentale last horen. En ja, dat was voor ons een doorbraak. Dat we dat doorkregen. En dat hij ook voor het eerst uit de mond van een andere man hoorde in een podcast. Van Dear Sugars. Dat die man dat door had.
Ja, want jullie hadden dat samen geluisterd, toch?
Nou, ik had het eerst geluisterd en toen dacht ik, oh, dit is het. Dit is gewoon waar het over gaat. Dit is hoe ik het gesprek kan openen.
Ja, kun je eens uitleggen, wat heb je daar gehoord?
Het was een gesprek tussen Cheryl Strayed en Steve Almond van Dear Sugars. Die dus een soort Lieve Mona-achtige rubriek hebben met hulpbrieven. Van de New York Times is het inderdaad. Sowieso een aanrader. En zij kregen een brief van een vrouw die eigenlijk een hele fijne relatie had met de partner. Ook een goede vader. Alleen zij had wel heel erg het gevoel dat ze er alleen voor stond in het runnen van hun huishouden. En ik herkende me daar totaal in. En zij gingen vervolgens advies geven aan haar. En Cheryl Strayed vertelt dan, geeft dan bijvoorbeeld een voorbeeld over dat zij op reis gaat voor haar werk. En dat ze dan een soort enorme Excel-sheet maakt voor haar man. Met alle dingen die moeten gebeuren in de tussentijd. Dus echt soort van het moment van opstaan totdat ze weer thuis komt. En Steve Ammet moet dan dus erkennen dat dat inderdaad gewoon de taken zijn die moeten gebeuren. En nou ja, dat zijn vrouw heeft hij geloof ik gevraagd om daar ook een goed gesprek over te hebben. En dat hij dan een eindeloze e-mail krijgt met nou, gewoon een soort tirade van nou, dit is waar ik allemaal aan moet denken. En nou ja, die hebben uiteindelijk, heb ik hem soort van gedwongen om die samen te luisteren. En toen begreep hij veel beter waar het over ging. Maar dat heeft dus 2 jaar geduurd. Toen was zij al 2.
Dus 2 jaar aan passief-agressieve haalbuien en niet begrijpen, elkaar niet goed begrijpen.
Ja, en dan verloren elkaar echt een beetje. Ze waren echt een beetje de verbinding kwijt. En daardoor werd het gewoon allemaal minder leuk.
Ja.
Ja, maar het is ook dat de mentale werklast, we hebben het in de podcast ook wel vaker over, omdat het zo'n, inderdaad, soms een iets wat onderbelicht onderdeel is van je relatie, maar wel heel erg bepalend voor degene die het op de schouders heeft. Ik weet nog, Jonica Smeets, die had er ook een column over geschreven, 1 jaar geleden geloof ik. En die zei ook van, toen stonden een hele house aan van die artikelen, ook in de Volkskrant van Julian Althuisius en van Rutger Lem, over dat ze heel graag meer in het huishouden wilden doen en meer aan de opvoeding van hun kinderen, maar dat ze het gewoon verschrikkelijk vonden en dat ging niet.
Julian Althuisius over de pappadag.
Exact, en dat ze dan op de wc, zeg maar, de VI-app gingen lezen om even bij te komen, omdat ze het allemaal niet aankonden. En dat gaat, excuus lemo, gejank. Jonica Smeets ook zei van, ja, je leest nooit dit soort artikelen van vrouwen, want die hebben het gewoon te druk met de to-do-list van 212 dingen die ze nog moeten doen, zeg maar, voordat ze eindelijk aan dat artikel aan toe kunnen komen.
Ja, dat, en het is echt best wel not done voor een moeder om daarover het zo extreem over te klagen. En dat is ook een soort van, nog steeds dat gevoel van, het hoort erbij. En we moeten daar niet te veel over zeuren. En je wil niet als een zeikert neer worden gezet. En dat is natuurlijk wat er in het huishouden gebeurt. Maar als je daar een artikel over gaat schrijven, dan het is best wel moeilijk om daar, dus ik heb er een heel boek aan gewijd, omdat ik, dan kan je echt zien wat de opbouw is.
Ja.
Want het is heel moeilijk om het bespreekbaar te maken, denk ik. En als vrouw kan je dat niet zo makkelijk zeggen, ik heb er geen zin in. Dus dat was ook wel, vond ik echt bijvoorbeeld aan dat pappadagverhaal. Van ja, weet je, aan het einde kan je gewoon besluiten om toch weer voltijd aan het werk te gaan. En een moeder kan dat niet zo makkelijk.
Of tenminste, de ander kan het dan niet zo makkelijk. Kijk, als de één bepaalt van ik ga voltijd werken, dan leg je automatisch
de verantwoordelijkheid bij de ander. Zeker.
Ja.
Ja.
We praten zo verder met Ragna over de mentale werklast en wat daar thuis aan te doen, hoe dat beter te verdelen. Maar eerst een woordje van onze sponsor. Allen tezamen hier, ik heb een vraag.
Ja.
Ik ben door al mijn kinderboeken.nl boeken heen met Julius.
En hij is dat gaat echt, snel, hè?
Ja, hij is nu echt verzot op het feit dat ik hem voorlees 's avonds, wat ik heel leuk vind. Daarvoor moest ik vaak verhaaltjes verzinnen over Hot Wheels auto's. Dat vond ik, over mentale last gesproken, vond ik vrij heftig. Moest echt van ver komen altijd. Om nieuwe avonturen over al die wagentjes te verzinnen.
Sluimerende paniek de hele dag. Want je dacht vanavond moet ik weer.
Ja, ik moet weer. Ik moet weer een nieuwe hindernis mee op de proppen komen. Want ik kan niet nog een keer met water of vuur of iets ergens komen. Maar Dolfje Weerwolfje was een gamechanger.
Ja,
hallo.
We zijn door bijna al die boeken wel heen nu, geloof ik. Ik zoek iets nieuws.
Nou, Bedtime Stories for Rebel Girls.
Staat hij op kinderboeken.nl?
Wat zei je?
Staat hij op kinderboeken.nl?
Ga ik nu even kijken. Bedtijd verhaaltjes voor rebelse meisjes. Nou, het bedtijdverhalen voor rebelse meisjes staat inderdaad op kinderboeken.nl. Zowel de internationale variant als de Nederlandse variant. Dus dat is een dikke aanrader. Ook voor jongens. En het alfabet van Charlotte de Mantons is heel erg leuk.
Hij is ook leuk, ja.
Kleine disclaimer. Het kan dus tot grote dingen leiden. Want wij hebben ook het boek Alfabet van Charlotte de Mantons. Abe zat te kijken bij de B. Zag daar zo'n klein Batmannetje. Zei toen, wie is dat? Ik zo, dat is Batman. En nu is hij dus helemaal into de superhelden. En gaat het dus de hele dag over Ant-Man. Captain America. Captain America, zegt hij namelijk. Captain America. De Hulk. Iron Man. Nou ja, en dat komt allemaal door die hele kleine Batman van Charlotte de Mantons. Nee. En ik heb nog een laatste kinderboeken.nl tip. Het boek dat ik nu iedereen cadeau doe als ze een kindje krijgen. Het boekje heet Kom mee, Kees van Loes Riphagen. Het is een heel... Ja, Loes Riphagen, haar boeken zijn gewoon te gek. Prachtig getekend. En Kom mee, Kees is gewoon een heel leuk boek. Het gaat eigenlijk over... Het gaat niet om de eindbestemming, het gaat om de reis ernaartoe.
Precies, zo zie je. Maar al het moois en de fascinatie begint bij boeken. En die vind je bij onze vrienden van kinderboeken.nl. Die hebben een prachtige site. En koop daar toch je cadeaus en boeken dus voor je kinderen. Als je de Hot Wheels verhaaltjes die je zelf moet verzinnen compleet zat bent.
Zo is het.
Kinderboeken.nl.
Even los van dat het altijd om communicatie gaat inderdaad. Over hoe je daarover praat. Maar ja, hier werkt het altijd goed als ik... Ja. Als je gewoon inderdaad een week weggaat zonder een lijst te geven.
Zeker, en het loslaat.
Ja, en het loslaat. Ja. Want dat is het andere punt. Want ik denk dat, dat... Maar daar zijn we denk ik allemaal over eens. Dat de verantwoordelijkheid natuurlijk ook een gedeelte ligt bij degene waarbij wel de mental workload ligt.
Totaal. Ja, ja, maar ik denk wel ook dat het echt wel zinvol is om het nou om eens dus wel erover te hebben van wat doen we nou eigenlijk? Ten eerste, hoe willen we het samen? Weet je, hoe willen we met elkaar deze relatie hebben? Wat voor partners willen we zijn? Wat voor vader wil jij zijn? Wat voor moeder wil ik zijn? Hoe willen we het samen leuk houden? Dat ten eerste, want dat is volgens mij de basis. Wat is belangrijk voor je? En dan ook gewoon het hebben over wat doen we nou eigenlijk op zo'n dag? In een week, in een maand, misschien wel in een jaar. En dan eens kijken van, goh, kan er iets van het bord van de een naar het bord van de ander? En dan denk ik eigenlijk dat het ook over niet alleen over het onbetaalde werk moet gaan, maar ook over het betaalde werk. Zodat je daar ook wat actiever een gesprek over blijft voeren. Want het wordt nu allemaal zo, het gaat zo vanzelfsprekend, waardoor het gewoon heel makkelijk eigenlijk ten koste van de ander kan gaan als de een gewoon lekker aan het werk is. En dan blijft dat dus zo. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij vrouwen die deeltijd gaan werken, die dat blijven doen voor altijd. Terwijl de gedachte heel vaak is, als de kinderen naar school gaan, dan gaat zij weer wat meer. Als de kinderen naar de middelbare school gaan, gaat zij wat meer. Als ze uit huis gaan, dan gaat zij wat meer werken. Mm. En het gebeurt nooit.
Nou ja, dat vond ik ook wel een mooi begin van jouw boek. Dat je zei, de basis is dat je moet overeenkomen. En ook moet inzien dat de tijd van jullie beide tijden zijn even waardevol. Of de een nou betaald werk doet en de ander doet dan op die dag onbetaald werk thuis. De tijd is even waardevol. Dus je moet dat niet gaan afstrepen van ja, maar... Ik breng het geld binnen, dus doe jij... Het gaat erom dat je daarin gelijkwaardig bent. En dat vond ik een hele goeie.
Ja, ik denk als je die keuzes wil kunnen maken op een goede manier... dat je dat dan echt aan elkaar gelijk moet stellen. Want anders blijft het een hele oneerlijke discussie steeds over dat geld. En heeft degene die het geeft geld binnenbrengt eigenlijk de meeste macht binnen de relatie.
En die mag dan zeg maar cherrypicking uit alles wat er aan mentale werkload is. Van oké, dan pak ik dit wel nog op. Barmhartige Samaritaan die ik ben naast mijn fulltime baan. Ja. En de ander mag de rest gaan oplossen.
Ja, en uiteindelijk, en dat is natuurlijk, kijk, dat je werkt, dat ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid in het onbetaalde werkgedeelte. Want dat is ook een gemeenschappelijk bedrijf wat gewoon gerund moet worden en wat je echt samen moet doen. En het gaat denk ik heel vaak ten koste van het partnerschap als je dat niet op een goede manier samen organiseert.
Absoluut.
Ik las in jouw boek ook een tip van... dat was een soort kaartspel wat erover gemaakt is... Hè, waar alle mentale werkload op staat. Maar dat kun je natuurlijk ook zelf maken... dat je gewoon op kaartjes schrijft.
Ja, alles je kan die kaartjes volgens mij zelfs vinden... op de website van dat boek. Fairplay heet het boek. Wij hebben dat ook ooit gespeeld. Ik kreeg meteen ruzie natuurlijk... want het is niet heel gezellig. en ik heb eigenlijk in plaats... ik wilde dus niet een spel maken... maar mensen vroegen wel vaak om een lijst... Omdat ze eigenlijk geen zin hebben natuurlijk ook om zelf die lijst te gaan zitten maken. Dus ik heb
moet iemand dat weer doen van je twee?
Wie gaat dan die lijst maken? Dus ik heb die lijst gemaakt. Zo volledig mogelijk. En dan zowel de zichtbare als de onzichtbare taken ook. En ook de dagelijks terugkerende en de wat meer incidentele. Om gewoon samen eens af te vinken. Ja, en ik heb er niet nog ook de tijd achter gezet. Want ik dacht, ja, je wil dus niet dat je dan ook enorm gaat bekvechten over hoeveel tijd alles kost. Het gaat erom dat je inzichtelijk maakt van wat moet er nou precies gebeuren. Wat kan er van de een naar de ander. Zodat je in ieder geval het gevoel hebt dat het wat meer... dat het bespreekbaar wordt gewoon en inzichtelijk.
Ja, want over dat bespreekbaar laten we even nog één stapje terug. Want jullie hadden dus samen die podcast geluisterd. En bij Samuel ging ineens een lampje branden.
Ja. Op dit stuk,
Op dit stuk? Van, ik snap ineens wat ze bedoelt.
Ja.
En toen ging hij dat delen op social media.
Ja, dat duurde nog wat langer hoor.
Oh ja? Oh, wat was die tijd die ertussen zat?
Nou,
wat
de tijd ik ben ziek geworden. Toen ben ik tijdens mijn tweede zwangerschap. En ook ik heb toen een maand in het ziekenhuis gelegen met kind in de buik. En dat was voor iedereen een hele spannende periode. En ik kon helemaal
wat
niks.
Wat had je?
Ik had een gedraaide eileider. Kwamen we achter terwijl ik was opgenomen. En ik moest ook aan mijn buik worden geopereerd.
Oh.
Dus tijdens de zwangerschap. En toen kwam de bevalling op gang in dat proces. En dat was niet de bedoeling, want ik was nog maar 31 weken zwanger.
Oh,
dus,
no.
Dus toen werd ik in een academisch ziekenhuis opgenomen voor een paar dagen. Tot ik 32 weken was. En toen mocht ik weer terug naar de plek waar ik in eerste instantie lag. Dus dat was gewoon super spannend en eng. En voor mij heel pijnlijk.
Ja.
Dus en Samuel die sliep dan vaak bij mij op de bank in mijn ziekenhuiskamer. Of werd 's nachts uit bed gebeld. Er is weer wat met haar. En hij werkt ondertussen door. En onze families hebben echt enorm veel gedaan ook. Om dus te ondersteunen in die zorg.
Ja.
Maar hij, ja, uiteindelijk moest hij voor Ayla zorgen. Voor onze eerste dochter. En maakte zich zorgen om mij. En hij moest werken. Dus hij viel bijna om.
En hij had geen lijst van jou gekregen met wat hij allemaal moet doen.
Lijst. Nee, hij kon niet afvinken. Nee, precies dat. Dus dat was echt best wel een pittige tijd. En toen voelde hij wel wat het dus inhoudt om volledig te zorgen. En zag hij veel duidelijker wat ik deed.
Ja.
Dat hele pakket. En dat was eigenlijk denk ik het belangrijkste keerpunt voor ons. Toen zijn we echt andere afspraken gaan maken. Ik ben toen ook in die periode net daarna versneld begonnen met mijn coachpraktijk. En daar heeft hij toen veel meer ruimte voor gemaakt. Door zelf ook een stap naar voren te zetten. Als er bijvoorbeeld een kind ziek was. Mm-hmm. Naar de dokter moest. Het was niet meer vanzelfsprekend dat ik dat dan ging oplossen. En dat was het echt. Dat was het toch wel echt heel lang. Dat de tandarts voor de eerst naar de tandarts. Dat ik dat maar ging doen. Dat ik dan ruimte maakte in mijn agenda. Zelfs als ik nog toen ik nog in dienst was. Het werd allemaal minder vanzelfsprekend dat de zorg bij mij lag. Hij ging meer overnemen. En dat was een heel belangrijk punt. En daarna kwam, toen dat eigenlijk een stuk beter ging... en we dus het gesprek ook beter hadden... en voor mijn gevoel ook veel beter ging... toen brak de pandemie uit. En toen was hij met z'n toen nog 3 bedrijven.
Ja.
Ja, moest hij aan de bak.
Dat was weer een hele nieuwe episode natuurlijk.
Ja, en toen dacht ik, wat is dit? We gaan weer helemaal terug. We zijn weer bijna terug bij af. Want voor mij kwam alles tot stilstand. Ik kon toen in eerste instantie geen cliëntcontact hebben. En ik zat gewoon thuis. Iemand moest voor de kinderen zorgen. En hij was ook echt weg om te werken. Vaak.
Hij probeerde zijn 4-5 bedrijven te redden op dat moment, toch?
Mm. Ja, 3.
3, oké.
Okay, maar en na een paar maanden toen dacht ik van ja, dit boek moet er nu gewoon komen.
Ja.
En dit is niet, het gaat niet alleen, ten eerste niet alleen over ons. Dat was al echt crystal clear. En het heeft daarnaast tot gevolg die hele scheve taakverdeling thuis, dat vrouwen in de maatschappij bepaalde keuzes niet kunnen maken... en dat mannen niet thuis kunnen zorgen. Want dat is die sociale normen dat een man voltijd moet werken. Want dus ik begin weer over die 86% vaders die werkt. En wat ik zo bijzonder vind is dat 72% van de mannen... in het algemeen voltijd werkt. Dus vaders gaan meer werken als ze kinderen krijgen.
Ja,
dat is toch bizar?
Hier krijg je Nienke helemaal mee op de kast ook zo meteen... om ook haar duitje in het zakje te doen volgens mij hierover. Maar ik wil nog... Even één stapje terug. Hoe ging eigenlijk de geboorte dan uiteindelijk van je tweede kind?
Die ging in eerste instantie heel goed. Ik ben in bad bevallen. Dat was heel bijzonder.
Met hoeveel weken?
Uiteindelijk met 38 weken.
Oh, fijn.
Ja, en toen liet de placenta niet los. Dus over bloed verloren. Dus hadden we dus weer eigenlijk een hele rare periode daarna. Dus Sam die moest nog eventjes het vol blijven houden.
De placenta liet niet los?
Nee, die blijft soms zitten. Oh. En dan moeten ze hem operatief verwijderen. En dan,
Ja. Pechbevalling.
Het was een pechbevalling, ja. Maar uiteindelijk ook daardoor enorm vertraagd. En ik heb veel meer genoten van die tweede kraamperiode dan de eerste keer. Want toen was ik veel meer nog in dat beeld ook van... ik moet ook straks weer aan het werk en ik moet allemaal dingen doen... en we moeten uit eten met die baby en we moeten weet ik wat we allemaal moesten. Ja, echt heel vermoeiend. En de tweede keer was in de winter ook. Gewoon echt, we waren helemaal in een cocon. En dat was heel fijn.
Oké.
Ja.
En ik wil toch even naar het moment uiteindelijk ook dat Samuel hierover ging posten op social media.
Ja, dat moment.
Want dat moment is ook bij mij aangekomen.
Ja.
Ja. En volgens mij bij wel meer mannen ook in mijn omgeving.
Ja, was jij een van die mannen die hem toen een berichtje stuurde van, gast, wat doe je?
Samuel, niet doen. Niet doen, Samuel. Ik krijg ja, allemaal hinder van.
Want het staat dus ook in het boek, de andere mannen werden daar totaal ongemakkelijk van, hè?
Ja, ja, kun je vertellen hoe dat dan uiteindelijk ging? Want uiteindelijk had Samuel dus, die had al begrepen wat er allemaal aan de hand was, want hij had het ook ondervonden. Had het gehoord in de podcast, maar ook ondervonden uiteindelijk omdat jij boos weg was in het ziekenhuis. Dat ging niet goed.
Ja.
Hij had het kind.
Ja.
Hij had eigenlijk twee kinderen.
Ja. En het gesprek werd weer opnieuw aangezwengeld door corona. En het was dus kennelijk nog niet opgelost. En in die periode, denk ik, na die eerste lockdown, ergens heeft hij voor het eerst die post geplaatst.
Ja.
Waar hij heel veel reacties op kreeg, inderdaad, van andere mannen. En daar moesten wij toen best wel hard om lachen ook.
Ja?
Maar ook wel, we waren ook
wat
wel...
Wat stond er ook weer in die post?
Dat ik met dit onderwerp bezig was en dat hij... ik weet het niet meer, hij heeft nog best wel wat meer posts erna gedaan. Maar dat hij tot het inzicht was gekomen dat het heel belangrijk was dat hij... net zo'n groot aandeel eigenlijk in de zorg en huishouden op zich nam als ik.
Ja, het ging echt over mentale workload en zo.
Ja, en
volgens
de mentale, ja, precies. Ja. Ja, en dat dus.
Dat concept heb ik daar
voor het
ontvangen.
Eerst gehoord. Ja, 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 en nog vaak mee om de oren geslagen.
Zeker. Ja. Ja.
Ja.
Want Mia die stuurde dat naar mij door en die zei van, zie je nou wel?
Ja.
Hier moeten wij het ook zo over hebben.
En heb je dat gedaan?
Maar Anne.
Jawel, ja,
Anne.
Ja.
Doe je zo weinig, Anne?
Ja?
Wat vind jij zelf dan dat je eigenlijk nog allemaal moet gaan doen thuis? Om het eerlijk te maken. Want we doen steeds zo lacherig. Zo, haha, Mia stuurt dat naar mij. Maar wat moet je doen dan?
Nou, ik weet niet, ik weet niet zozeer of het echt om doen of zo. Dat, want dan maak je het over karweitjes. En ik denk dat je als man snel kan denken, ik doe heel veel karweitjes. Dus laat me alsjeblieft met rust. Maar dat het dus inderdaad gaat over de zorg dat al die karweitjes daadwerkelijk gebeuren. Dus dat niet iemand tegen jou zegt, zet de vuilnisbak buiten. En dat jij vervolgens de vuilnisbak buiten zet en trots bent dat je de vuilnisbak hebt buiten gezet. Terwijl het eigenlijk helemaal niet jouw drukte op jouw schema eigenlijk om dat allemaal te gaan doen. Iemand anders moet het allemaal bijhouden.
Het gaat er eigenlijk om dat jij inderdaad gewoon uit jezelf die... vuilnisbak buiten zet en dat dan...
of tegen Mia zegt, zet even de vuilnisbak buiten.
Ja, en maar dan, dit is een beetje een lullig voorbeeld misschien, maar ik denk vooral, het wordt zwaarder als er kinderen bij komen en kindergerelateerd wordt, dus inderdaad, wie regelt de opvang en zorgt dat allemaal goed is.
Ja.
De verzekeringen daarvoor, ik zeg maar wat. En wie gaat naar het ouder- en kindcentrum om die prikken te ontvangen met die kinderen?
Ja, en in de coronatijd werd dat natuurlijk echt een enorme pressure cooker. Want toen moest alles ineens opgevangen worden door onszelf. En dat hebben jullie waarschijnlijk ook gehad.
Ja, zeker. En ik herken ook heel erg van mezelf dat ik redelijk laks ben met het maken van dat soort afspraken. Ook al voor mezelf.
Ja.
Dus Mia moest mij er ook af en toe herinneren dat ik wel naar de tandarts moest.
Ja.
En daar heb ik dan geen zin in.
Ja, en doe je het niet.
Ja, of veel te laat. Ja. Maar dat werkt dan wel door in mijn geval. Destijds toen ook kritisch naar mezelf heb gekeken. Dat de afspraken die er zijn gemaakt bij ons thuis. Over naar welke school we gaan. En wel wanneer de gesprekken zijn met dan de mensen van die school. Die heb ik niet gemaakt.
Nee, dat is bij ons ook wel zo hoor. Want ik heb deze discussies ook heel veel gehad hoor. Dus ik herken het heel erg bij ons thuis. Tom die werkt in het onderwijs en die werkt fulltime. Want als je in het onderwijs 4 dagen werkt, werk je alsnog 5. Dus hij heeft liever zeg maar 5 en dan gewoon dat je er wel voor betaald wordt.
Ja.
En hij heeft natuurlijk alle vakanties. Dus hij is veel meer beschikbaar in de vakanties en in het weekend. En dat zijn er nogal veel. Ik werk onregelmatig. Maar ik herkende die mentale werklast heel erg. Omdat ik denk ook dat iets... Dat is, Caitlin Moran zegt het in haar nieuwe boek. Zegt ze... je ziet het... Het wordt vrouwen ook veel meer opgedrongen van jongs af aan al... dat je hier veel drukker om maakt. Dat zij zei, je ziet het aan het tijdschriftenvak in de supermarkt. Mannen hebben aparte kopjes voor... dan zijn het de tijdschriften over motors... of het zijn tijdschriften over politiek... of over mens health, weet je, over je lichaam. En vrouwen hebben lifestyle. Wij hebben levensstijl. Wij leren vanaf ons 15e al van zo ben je een goede vrouw. Zo heb je een goed seksleven. Zo
je
moet
leert
je eruit
het al
zien.
Vanaf je geboorte. Dat is een heel mooi onderzoek ook met dezelfde baby die als jongetje en als meisje wordt aangekleed. En hoe dan een kinderleidster praat met zo'n kindje. Ja. En welk speelgoed ze aanbiedt. Welke liefkozende woordjes er worden gebruikt voor een meisje of een jongetje. Meisjes worden veel vaker opgetild dan jongens. En dus jongens die krijgen ook een hele andere emotionele ontwikkeling mee. En wat goed emotioneel voor een ander zorgen betekent, bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk, dat werkt gewoon je hele leven zo door. Dat dus inderdaad die voelsprieten ontwikkelen voor wat een ander nodig heeft. Dat wordt meisjes veel meer bijgebracht in de opvoeding. Ja. Nog steeds.
Ja, want ik denk, dat heb ik heel vaker in deze podcast gezegd. Dat want je kinderen doen inderdaad niet wat je zegt. Ze doen hoe je het zelf doet. Dat doen ze gewoon na. En ik ben verder helemaal, ik had helemaal niet per se geëmancipeerde ouders. Maar per toeval had ik een voltijd werkende moeder en een thuisblijf vader. En ik denk echt dat dat reden is waarom ik die scheve verdeling bij mij thuis is veel minder. Omdat ik inderdaad me ook veel minder interesseer voor hoe het gaat, zeg maar.
En hoe was het bij je partner?
Wat zeg je?
Hoe was het bij jouw partner thuis?
Ja, dat was wel dat die vader meer werkte. Maar goed, hij had dan weer op andere vlakken. Zijn moeder was een van de eerste hier in de streek die geen achternaam wilde aannemen van haar man, weet je wel. Maar we hebben wel gesprekken daarover hoor, over mental workload, daar niet van. Maar ik merk wel dat kleine dingen als bijvoorbeeld dat ze naar het kapper moet of de tandarts of wat dan ook. Of naar de dokter of prikjes, daar denkt Doris veel eerder aan. Omdat ik daar gewoon niet, ik ben er helemaal niet mee bezig, weet je wel. En ook met, hij denkt daar dan wel aan. Maar trouwens met school, met dingen van school ben ik wel degene die dat vergeet. Ja. Hij denkt daar überhaupt niet aan. Maar ik ben degene die... Dus daar ligt wel de verantwoordelijkheid bij mij. Omdat ik haar ook elke dag naar school breng. Omdat ik later begin met werk, iedere dag.
Ja,
het is... Maar inderdaad, er is wel een verschil. Maar ik merk wel dat ik daar vaak makkelijker in ben. Omdat ik denk dat ik thuis... Omdat ik gewoon, een moeder had, die ging ook elke dag werken.
Ja.
Dus dat, dan is het voor mij normaler.
Ja, ik had ook een moeder die werkte trouwens. Vaak meestal parttime, soms fulltime. Maar zij was wel ook iemand die echt voor dat hele managementgedeelte verantwoordelijk was.
Ja.
Dus dat deed ze er ook nog bij. En dat heb ik ook wel echt meegenomen. Mijn moeder is echt extreem zorgzaam. En ik heb wel, dat was wel een soort van, niet echt een ambitie kan ik het niet noemen, maar ik had het wel flink geïnternaliseerd. Van ik moet ook een bepaalde zorgstandaard behalen. Dus dat heb ik me ook wel meer gerealiseerd. En daarin ook ben ik ook meer los gaan laten. Om het gewoon bij hem te laten. En hij komt notabene uit een gezin ook familie vol feministen. En een feministische vader. En moeder die voltijd werkte, veel naar het buitenland reisde. Vader die hartstikke veel deed. En toch ging het er bij ons in. Dus dat is ook best wel bizar. En wat jij zegt, Hanneke, dat herken ik ook heel erg hoor. Ook uit mijn omgeving, eigen vriendengroep. Het zit heel erg op een soort spectrum. En ik zie ook heel veel omgekeerde rollen. Bijvoorbeeld vrouwen die kostwinner zijn. Of partners die inderdaad gewoon een even grote baan hebben. Maar het is inderdaad... Een vorm van dit onderwerp komt bij de meeste mensen wel voor. En bij sommige extreem zoals bij ons. En nog veel extremer, denk ik. En bij anderen wat minder. Maar mental load is denk ik iets wat iedereen wel herkent.
Ja, en een van de tips die jij geeft in het boek vond ik een hele goeie. Want die heeft bij ons heel goed geholpen. Omdat ik op een gegeven moment merkte dat daar de frustratie zat. Dat Tom heel makkelijk kon roepen van, de koffie is op. En dan liet hij het daarbij. En dan schoof hij het bij mij. En dat deed hij het bij voorbaat. S'avonds laat als we in bed stapten. En hij al half in slaap
voor
was.
Morgen.
Dan ging je al die to-do-listjes nog bij mij erop gooien.
Top.
En dus op een gegeven moment heb ik gezegd, dat wil ik niet meer. En dus ook inderdaad, als het zo is, fix het zelf. En dat vind
precies.
Een hele goede tip uit jouw boek. Dat je zegt, je moet een taak afmaken. Je mag niet een beginnen. Als je begint, moet je hem ook afmaken. Dus...
Hij heeft gezien.
Drie stappen daarvoor?
Ja, ik heb die...
Vertel eens over die drie stappen.
Ja, ik dacht er moet een soort van... Kijk, op ons werk hoeft niemand ons in principe te vertellen wat we moeten doen. Hè? Want dan pakken we gewoon een volledige verantwoordelijkheid. Man, vrouw, maakt niet uit. En thuis is dat dus toch een beetje anders. Dus dan ga je ineens dingen tegen je partner roepen en hopen dat het dan vanzelf gebeurt. Ja. Dus ik dacht, er moet voor thuis vond ook een soort workflow komen. Net zoals dat je dat in management lingo op de werkvloer hebt. En dan zou dat dus zijn, voor elke taak moet je moet zien dat het moet gebeuren. Je moet het plannen, moet zorgen dat er een moment is waarop het gebeurt, de P, en je moet het uitvoeren. Dus het moet gedaan worden, de U. Dus ZPU is dan heel simpel het stappenplannetje. En dat hoort bij elke taak, van koffie kopen tot kinderen aankleden, tot zorgen dat ze de deur uitgaan. Het moet allemaal gebeuren, anders is het niet gebeurd, ben je af. Nee, natuurlijk kan je wel eens best iets bij de ander laten liggen. Maar het gaat erom dat je wel beseft dat het, dat er een keten is.
Ja, en dat je dan in ieder geval vraagt, zeg maar. Want als ik de dag daarna thuis ben met de kinderen, of ik ben aan het werk, maar ik heb heus wel even een uurtje om boodschap te doen, als ze dan zegt van de koffie is op, zou jij morgen misschien koffie willen kopen? Ja hoor, dan wil ik dat. Dan kan ik zelf zeggen ja of nee. Van of ik heb daar geen tijd voor, kun jij het even op. Maar niet de koffie is op. Punt. Ja. Want dan is het dus, dan zit het in mijn mental workload.
Ja,
dus dat mocht niet meer.
Ja.
En hebben jullie niet dat jullie met, want wij hebben het heel strak verdeeld. Boodschappen koken doe ik. En Doris doet de was, wassen, vouwen in de wasmachine in de droger.
Ja, want dat is zo'n andere gouden tip. Ik noem meer Jonica Smeets. Die heeft daar dus ooit een column over geschreven. Dat je mensen eindverantwoordelijk voor één proces moet maken.
Dat is eigenlijk dit.
Ik denk dat je dat in principe dus kan doen. Dat kan je met die lijst heel mooi doen. En gewoon zeggen van de een doet dit, de ander doet dat. Maar eigenlijk wat bij ons de grootste winst is, dat het veel overdraagbaarder is. Dus dat hij veel meer richting mij is opgeschoven in de taken. En dat we het eigenlijk allebei allemaal kunnen. En dat het, en ik moet zeggen, hij kookt nog steeds het meest. Ik doe nog steeds het meest was. Maar over het algemeen kunnen we allebei wat er moet gebeuren prima. En kunnen we het ook wat makkelijker aan elkaar overgeven. Ja.
Ja, want dat zijn zeg maar taken dan. Maar het gaat toch ook erg over gesprek. Dus heb je een voorbeeld van hoe jullie gesprek erover dan is veranderd ten opzichte van toen je eerste kind net had?
Nou, ik voelde echt een hele grote woede. Echt, ik was heel boos over hoe het daar aan toe ging. En ik werd er echt een beetje door overgenomen. Dus woede en verdriet waren de twee manieren waarop bij mij die frustratie zich uitte. En ik denk dat dit veel breder gaat dan alleen maar dus de taakverdeling. Als je bepaalde zaken in je relatie je echt van streek maken, of als je er heel erg juist van dicht klapt, dat kan natuurlijk ook. Want sommige mensen klappen juist heel erg dicht en voelen helemaal niks meer.
Dat had jij ook, daar ging je mokken of niet?
Ja, ging ik mokken. Ja, want ik kon het ook niet zo goed dus benoemen. Daar hielpen die woorden zoals mental load dan heel erg weer bij. Maar ook dus bij mezelf veel meer nagaan van, maar ik werd dus verdrietig. En ik kwam helemaal niet meer bij van, wat heb ik nou eigenlijk nodig? Dus de negatieve emoties, zeg ik even de zaakjes, leren voelen ten eerste. En het ook gewoon even toelaten en voelen dat je ergens niet tevreden over bent. En dan bedenken, wat is dan de behoefte die daarbij hoort? Dus wat wil ik nou eigenlijk dan? Wat is dan wel het ideale plaatje? Want ik weet niet of jullie het ook herkennen, maar vingerwijs is dan natuurlijk wel echt een mechanisme waar je snel in kan verzanden als je iets niet prettig vindt. Van jij luistert
nooit. Lekker is dat ook.
Het is een beetje verslavend. Het is echt een beetje gewoon, als je ergens niet blij mee bent, is het ook echt best wel lekker om daarin te blijven hangen. Dus hoe kan je daar uitbreken? Dat is door, kijk, dat vinden we namelijk geen prettige ervaring per definitie, toch? Het is niet leuk om mokkend of boos of verdrietig of teleurgesteld in je partner, omdat hij weer geen verjaardagscadeautje voor je heeft gekocht of zo, rond te lopen. Dus hoe kan je dat dan op een ander moment beter bespreekbaar maken?
Ik denk,
dus
komt daar in een dynamiek dat de ander zegt, ik doe al zoveel.
Ja.
Toch ook?
Ja, dat
zei ik niet zo.
Nee,
dat
dus,
is het.
Dus het is echt die eigen behoeften serieuzer gaan nemen. En ik denk dat dat voor ouders heel moeilijk is. Omdat je zo lang, zoveel jaar eigenlijk, je bent er voor je kind. Je bent vaak jezelf ook een beetje kwijt. Omdat het gaat om de relatie, het gaat om dat kind. Het gaat om gewoon ook een beetje overleven. Dus om weer te gaan...
Overleven?
Overleven. Overleven.
Als
overleven.
Make it through the day. Anna.
Sommige
survival.
Hele kleine kinderen.
Ja, overleven. Het kan toch maar niet over en dan leven, maar overleven.
Nee, survival.
Oké, duidelijk. Ja.
Ja. Nee, dat is een beetje dramatisch gesteld. Maar ik bedoel, we kennen toch allemaal het gevoel dat je het gewoon even niet meer ziet zitten allemaal in je eigen gezin. Omdat het gewoon best wel zwaar is. En als je dan niet meer zo goed weet wat je zelf nodig hebt, is het dus denk ik belangrijk om daar eerst bij jezelf eens goed bij stil te staan van, wat zit er onder dat venijn of onder dat negatieve gevoel? Wat voel ik nou eigenlijk? En hoe wil ik het wel? En daar dan een moment over te plannen met je partner en dan uit te leggen ook, en elkaar de ruimte te geven en echt te luisteren naar wat heeft die ander nou te zeggen. En dat vergeten we ook heel vaak, want je gaat natuurlijk toch heel vaak al elkaar in de reden vallen en invullen. En je denkt al precies dat je weet wat die ander denkt. En dat blijkt gewoon heel vaak niet het geval te zijn. Je hebt geen idee. En we vragen er ze ook niet op door. Dus dan wordt een ruzie gemaakt op basis van aannames en patronen die je al 100 jaar hebt. En ik denk dus dat het heel goed is om, nou, in ieder geval minstens periodiek, laat ik zeggen, 1 keer per kwartaal of per half jaar daar een enorme wandeling voor uit te trekken en dan zulke gesprekken te hebben. Maar het kan ook gewoon door de week op de bank. Het verschilt voor iedereen hoe dat het beste werkt.
Ja, je moet oppassen voor de ik altijd, jij nooit.
Ik altijd, jij nooit. Dat is echt, dat is een killer. En het is, dat slaat eigenlijk elke discussie al dood. En daar, het gaat daar niet om. Dus het is zo goed om eerst bij jezelf te kijken, maar wat gebeurt er nou eigenlijk bij mij? En wat wil ik nou eigenlijk van jou? En als die ander jou dat niet kan geven, dat kan natuurlijk ook, van hoe dan komen we dichter tot nader tot elkaar en kunnen we toch een compromis bereiken? En dat heeft echt niet alleen met de taakverdeling te maken. Dat gaat echt over gewoon de verbinding goed houden.
Ik heb het wel eens een keer verteld over mijn moeder en de rode vrouwen.
Vertel nog maar een keer.
mijn moeder in de jaren 70 een keer naar een bijeenkomst van de rode vrouwen, dat was de vrouwenclub van de PvdA, ging in Sneek. En dat ze daar in een kringetje zat met allemaal van die, nou, ik stel me zo voor, vrouwen in tuinbroeken. Want dat waren de dagen. En die zaten allemaal te klagen over hun man. En toen is mijn moeder weggegaan. Die zei, ja, als ik wil klagen over mijn man, dan doe ik dat liever thuis. Dan heb ik er tenminste nog wat aan. Ze is nooit meer teruggegaan. En dat is wel, ja. We hadden het hier voor de opname, hadden Hanneke en ik het er al even over. Dat passief-agressief inderdaad. En dan maar hopen dat iemand oppikt waarom je kwaad bent. En dan ook precies kan begrijpen waarom je kwaad bent.
Nee.
Dat er bij ons niet zo in zit dat Hanneke en ik allebei meteen agressief worden. In plaats van passief-agressief.
Ja. Ja, die ken ik nu ook iets beter inmiddels inderdaad. Ja. Iets sneller gewoon boos worden meteen.
Ja, het is gewoon ruimte innemen. Is gewoon voor elk mens natuurlijk belangrijk om te leren. En ik denk inderdaad wat jij zegt, dat veel vrouwen van kinds af aan eigenlijk leren om juist die ruimte een beetje aan iemand anders te geven.
Ja. En rekening te houden. En wat moet je dan met die woede?
Lief zijn.
En, en die ergernis en zo.
En niet de sfeer verpesten. Weet je.
Nee, gezellig houden.
Ja, terwijl het is heel... Gisteren was ik kwam thuis en ik had... Alma was een paar dagen ziek geweest. En nou ja, ik heb wel wat dat betreft, met de verdeling ben ik altijd de lul. Want ik werk vanaf huis. Dus dus ik haal dat dan op. En ik blijf thuis. En dus ik was al... En ik was... Ik had de zwemlesrit gedaan met een ander kind nog ophalen ergens anders. Want er was weer iemand ziek en bla en weet ik veel. Boodschappen gedaan tussendoor. Kibbeling gehaald voor Alma, want die had zin in kibbeling, weet je wel. Dus toen kwamen we thuis en Alma liep met de kibbeling naar binnen. Kwam Doris thuis. Ik had de achterklep al open van de auto. En Doris zet zijn auto neer. Hij loopt voorbij mij en zegt, oh, je achterklep staat open. Hij loopt met Alma mee naar binnen, gaat op de bank zitten kibbeling eten. Oh ja, en er lag nog 8 kuub hout op de oprit, waarvan ik al 2 kuub... Want dat vind ik leuk. Maar al 2 kuub tussendoor met de kruiwagen naar het houthok had getild overdag. Dus toen kwam ik binnen met mijn boodschappentas. En ik gooide dus ook de achterklep van de auto zo keihard dicht. En ik liep zo naar binnen. En toen dacht ik, ik kan 2 dingen doen inderdaad. Nu mokken of boos worden. En toen heb ik geroepen, oké, ik sta hier met boodschappen. Ik heb best gereden. Ik heb 2 kuub hout. Weet je wel? Echt. En doorgezegd. Als echt door een wesp of echt gestoken sprong hij op en riep, sorry, hier geef die tas, wil je bier? Weet je wel, een malt dan, hè? Voor mij inschenken. En hij zo, nou ja, omdat we inderdaad dat gesprek hebben gehad van, weet je wel,
zie wat er gebeurt.
Je moet ruimte innemen. Ja, weet je wel? Soms wil je gewoon dat iemand je ziet en dan, en je moet ook accepteren dat soms je partner niet altijd ziet wat je nodig hebt en dan moet je het gewoon roepen.
Ja,
ja, dan moet je het
wat je
zeggen.
Wil hebben. Dus toen is hij inderdaad, kreeg ik een flesje Jeverfun. En toen hij pakte de boodschappen aan en is hij mij naar de houtberg samen gaan kijken. En toen was mijn boosheid ook meteen voorbij.
Ja.
Omdat het gewoon wel... hij riep ook niet terug, zei ik niet zo, ik wil kibbeling eten. Hij
Hij ging meteen in de actie.
Ik vind het erg grappig dat je een bos hout voor de deur had. Maar als Alex er was geweest, had ik daar wat eerder een grapje over gemaakt.
Sorry. Ja, dat zei iemand net bij het schoolhek ook al, dat ik daar een column over moest schrijven. Misschien ga ik dat nog alsnog wel doen. Maar inderdaad, ruimte innemen is volgens mij zo belangrijk voor vrouwen.
Ja, en zij kon mij niet kwader krijgen dan te zeggen, je moet gewoon ruimte innemen. Je moet het gewoon die ruimte pakken. En dan dacht ik echt van, ja, maar hoe dan? Jij moet mijn kant op bewegen en dingen van mij overnemen, zodat ik ruimte krijg. Dus we waren een soort van echt een tegengestelde beweging aan het maken.
En hoe is dat dan opgelost? Hoe heb jij meer ruimte ingenomen en hij meer ruimte gegeven?
Nou ja, uiteindelijk doordat hij dus begreep dat het niet ver was hoe het eraan toe ging. Dus ja. Door echt deze hele zoektocht heeft absoluut zijn vruchten afgeworpen. En ik zag dus daarna ook van dit is zo hardnekkig. Dit is gewoon, ja, dit is dus niet alleen van ons tweeën. Bij zoveel mensen wordt er gevochten om die ruimte. Dus uiteindelijk is het maar gewoon echt gaan geven door meer dingen over te nemen.
Maar jij bent hier ook met mensen over gaan praten.
Ja, heel veel mensen, ook al jaren inmiddels. Ja. Ja, dus eerst gewoon met familie en vrienden en zo.
En herken je hetzelfde patroon de hele tijd? Of kwam je ook andere ideeën en oplossingen tegen?
Nee, ik herken dus in verschillende gradaties het probleem bij heel veel mensen. En bijvoorbeeld ook met mijn schoonmoeder, die dus altijd veel werkte vroeger. Die begon hier ook over, omdat er eigenlijk nog steeds nu dingen zijn die mijn schoonvader, die dus vrij geëmancipeerd is, en niet ziet. Dus dat die mentale last ook nog bij haar ligt. En ja, dat vond ik eigenlijk echt fascinerend. Ik vond trouwens ook dat ik heb met Hedy d'Ancona gesproken. Die vertelde dat ook. Want daar was ik natuurlijk heel benieuwd naar. Van hoe deed jij dat dan? En die heeft eigenlijk alles zelf altijd opgelost ook. Dus die had dan wel eerst gewoon de vader van de kinderen. En toen zijn ze uit elkaar gegaan. En toen kreeg ze een nieuw partner. Maar zij organiseerde altijd alles zelf. Zij zorgde dat het kon. Dat zij voltijd kon gaan werken en zo'n zware baan kon hebben. Maar dat kwam niet doordat de mannelijke partners een stap naar voren deden en haar die ruimte gaven. Die ruimte organiseerde zij voor zichzelf.
Dus zij regelde gewoon kinderopvang en een schoonmaker. En dacht
ja.
Dan,
en dan ging ze. Ja, en wij hebben daar, want dat is natuurlijk ook zo'n ding waar mensen best wel veel discussie over kunnen hebben, van hoeveel opvang is dan geoorloofd. Dat was bij ons ook echt een punt van discussie, met name in de eerste 2 jaar, omdat zij wel 's avonds heel veel dingen had. Dus heel veel evenementen en zo. En dat was onwijs even belangrijk. Dus dan 4 keer per week een avond weg. En dan wilde ik ook nog een keer een avond iets doen. Dan zei nou, regelen we gewoon oppassen. En dat wilde ik dan echt niet. Dus hoe creëer je die ruimte? Voor mij was het heel belangrijk om dat samen te doen. En natuurlijk prima om af en toe een oppas erbij te hebben. Maar ik had echt zoiets van, ja, maar weet je, dit moeten wij ook met z'n tweeën gewoon op kunnen lossen. We kunnen niet de hele tijd jouw moeder, mijn moeder, iemand bellen en vragen of zij het van ons over willen nemen. Het is voor de helft jouw kind, voor de helft mijn kind. En dat is gewoon echt wel bij hem geland. Ja, het is jammer dat hij nu het zichzelf niet kan verdedigen. En kan aanvullen.
Ja. Nou ja, hij verdedigt
er niks van. Nee,
hij verdedigt zichzelf ook in het boek. Want Anne stipte al net aan dat Samuel toen dat bericht op Instagram zette. En dat Anne daar zelf ook licht ongemakkelijk van werd. Van nu moet ik het hierover gaan hebben. En dat heel veel mannen dat tegen Samuel zeiden van, waarom kaart je dit aan? Want what's in it for us, zeg maar. Wat valt er te winnen voor de man die de andere kant op moet bewegen? En daar geeft Samuel zelf een paar goede voorbeelden van, vond ik.
Ja, nou ja, het gaat natuurlijk ten eerste om de relatie zelf. Dat je partner een stuk gelukkiger van wordt als die merkt dat ze gezien wordt. In het geval van dus de man-vrouw. Als de man meer werkt en de vrouw minder en meer zorgt, bijvoorbeeld. Of überhaupt met elke discussie die je hebt. Als je gezien wordt, dan word je sowieso over het algemeen een stuk gelukkiger. Dus het is goed voor de relatie. Maar het is bijvoorbeeld ook heel goed voor de ontwikkeling van kinderen. Als de vader meer betrokken is, ook bij die alledaagse zorgtaak, is goed voor de algemene ontwikkeling, voor de cognitieve ontwikkeling. En bij meisjes is het super belangrijk, omdat meisjes die een actieve vader hebben, actief betrokken, die hebben een ontwikkelende sterker zelfbeeld. En dat weten we ook, dat door conditionering meisjes onzekerder zijn en een slechter zelfbeeld hebben. En mannen kunnen daar gewoon heel erg bij helpen. En kijk, weet je, ik praat natuurlijk heel veel in absolute nu. Hè? En ik wil ook weer zeggen, eigenlijk nu even aangegeven van dat de vader ruiger met een kind omgaat soms. Dat is ook een stereotypering. Want dat is natuurlijk niet altijd zo. Maar over het algemeen zijn er veel vaders die het kind dan, nou ja, in het boek staat ook een voorbeeld daarvan, die het kind net wat hoger in de lucht gooien. En Glenn Helberg zei daar iets heel moois over. Die zei, die vader gooit dat kind steeds iets hoger in de lucht. En de moeder die kan daar dan misschien met angst naar kijken. Maar als het goed is, gooit de vader op een gegeven moment het kind zo hoog in de lucht. En dan landt het op eigen benen. En dat vond ik zo'n mooi voorbeeld. Van inderdaad, de vader en de moeder. Elk karakter heeft natuurlijk zijn eigen rol.
Zei dat Glenn Helder?
Glenn Helberg.
Nee. Oh. Is dat serieus Glenn Helder?
Niet de voetballer Glenn Helder.
Je niks laten
gooien. Zou het mooi zijn als Glenn Helder dat had gezegd? Overigens heeft mijn broer, die voor de meeste zorgtaken doet in huis, zijn dochter ooit een keer tegen het plafond gegooid.
Ik heb deze andersom ook wel eens gehoord. Een kind dat op zijn kop viel, wat niet helemaal goed uitpakt. Hè? Dus het gaat ook niet altijd goed. Maar goed, dat vertrouwen in elkaar hebben is wel heel belangrijk.
Ja.
En het vertrouwen dus dat een andere manier ook heel goed is voor een kind. En dat het leert omgaan juist met die verschillende aanpakken. En ja.
Oh, nu mag Hanneke even weer haar catchphrase zeggen, want het is, hij past hier weer perfect. Hanneke, zeg het nog één keer.
It takes a vineyard to raise a child.
Ja. Exactly. It takes a vineyard to raise a child. Nee, maar dat... Nee, maar dat is ook zo. En het is ook gewoon goed, denk ik, voor kinderen om, vooral voor meiden inderdaad, om dan te zien van, als mijn vader is, gaat het ook goed. En ik heb niet, ja, mijn moeder, weet je, mijn moeder gaat ook gewoon werken en dan draait het leven ook gewoon door. En dan moet, ja, je als vrouw dus ook denken van, niet de hele tijd op je eieren blijven zitten, hè? Want dan moet ook tegen sommige vrouwen zeggen van, en ik zeg dit nu tegen mezelf, dan ook niet gaan lopen vitten dat de vaatdoekjes verkeerd opgevouwen in de kast liggen. Want er is in ieder geval was opgevouwen.
En daar geef je jezelf dus ook weer ruimte mee. Want als, exact, je daar de hele tijd over gaat over nadenken over die stomme vaatdoekjes. Ja, weet je, waar ben je dan eigenlijk zelf mee bezig?
Ja, echt.
Dus
of überhaupt onderbroeken. Ja.
Mijn uurloon is ook gewoon te hoog om me daar druk om te maken. Zonde van het,
ja,
geld.
En wat Alex altijd zegt, wat je niet, wat Doris en ik hebben, waar we niet uitkomen, daar huren we dan iemand voor de onderbroeken, nee, op te vouwen. Nee, maar gewoon, want anders poetst niemand hier het huis.
Ja,
ja, je hebt er gewoon hulp bij nodig.
Ik heb een nieuwe schoonmaker nodig. Dat is echt verschrikkelijk.
Ja, ja,
moet eigenlijk weer een nieuwe sponsor aan.
Ja, opgehouden.
Oh, dat is balen. Ja. Hoe lang al?
Maand nu.
Oh, echt.
Ik doe nu alles.
Alles?
Ja, kijk,
alles. Echt, jij doet schoonmaken.
Ja.
Ja, ze eten wel elke dag champignons, want die groeien in de badkamer.
Nee, ik heb kritiek gekregen dat ik de handdoeken niet met de bolle kant naar voren in de kast had gelegd.
Dat bedoel ik, ja.
Heb je toen niet geroepen, doe het lekker zelf?
Ik heb volgens mij die handdoeken laten liggen.
Zijn ze omgedraaid?
Ik weet niet meer wat ik heb gedaan. Wacht eens even. Ik heb ze gewoon keurig omgedraaid. Ja hoor.
Een modelman mee te gooien.
Ja. Maar waarom is dat? Waarom moeten de handdoeken met de bolle kant naar voren?
Het ziet er gezelliger uit, toch? Beetje hotelstijl.
Maar dat ziet toch niemand?
Ja, maar je pakt ze ook makkelijker, hè? Want dan kun je ze in één keer eruit pakken. En als ze met de twee laagjes naar voren liggen, dan wordt het veel rommeliger als je er eentje tussenuit trekt. Want dan trek je misschien weer net de verkeerde eruit. Zoiets.
Je hebt moeite met een handdoek pakken als hij niet met de bolle kant naar voren ligt.
Ik heb niet moeite met handdoek. Wel met de wc-rol die verkeerd om aan de muur hangt.
Wat is de goede kant voor de wc-rol?
De goede kant is dat het velletje aan de buitenkant zit. Want als je aan de binnenkant zit, dan gaan die vellen van elkaar aftrekken. Dan heb je zo'n enkel vel.
En heb je
dat probleem?
Ja, nee, ik dacht juist dat het was omdat je, als je andere kant op hangt, dat mensen met een vieze poepvingers aan de muur zitten.
Aan de muur zitten, ja, dat is ook wel goed.
Oh my god.
Nou ja, maar, oh my god. Dit is niet waar ik me dagelijks mee bezig hou, hoor. Maar...
Mag ik nog één kort onderwerpje aansnijden, wat ik wel interessant vond uit bespiegelingen in je boek? Namelijk dat corona ook een soort van moment was om het even anders te doen allemaal.
Mm-hmm.
En de aanpak om te draaien. Omdat man en vrouw veelal samen thuis waren. En mannen dus ook meer aan het doen waren.
Ja.
En dat direct nadat de lockdown was opgeheven, eigenlijk direct weer in zijn oude maniertjes weer allemaal in de plooi viel.
Ja.
Gemiste kans. Schreef jij wel meer mensen?
Ja.
Hoe had dat anders gemoeten? Hoe hadden we dat anders moeten aanpakken?
Het zou natuurlijk heel fijn geweest zijn als die lockdown en de manier waarop de taken toen verdeeld waren, of het evenwicht opnieuw werd gevonden tussen partners, dat een reden was geweest om het zo te blijven doen. En dat is dus niet gebeurd. Dus kennelijk is een pandemie of een half jaar zo'n omkering is niet sterk genoeg om die rolpatronen te veranderen. En dat heeft denk ik alles te maken met dat uiteindelijk de regelgeving en de manier waarop bijvoorbeeld werkgevers met medewerkers omgaan, maar ook de manier waarop de omgeving met vaders en moeders bijvoorbeeld, of met mannen en vrouwen omgaat, dit is niet veranderd. Dus ik bedoel, mannen hebben nog steeds veel minder geboorteverlof dan vrouwen. Het wordt deels betaald, maar voor heel veel mensen kunnen zich dat helemaal niet veroorloven. Dus die doen dat niet. Zelfs als je het wel kan veroorloven, dan is het nog steeds een reden om het niet te doen, want het kost geld. Mm-hmm. Je levert er wat voor in. Dus het beleid is in die zin wordt steeds een beetje beter. Maar ja, ik zou heel graag naar een Zweeds model toe willen. een half jaar, in ieder geval een half jaar geboorteverlof voor moeders en voor vaders. De vrouw moet natuurlijk herstellen, dus dat moeten we ook niet vergeten. Maar een vader heeft net zoveel recht om te hechten met zijn kind als een moeder. En wij worden eigenlijk ook gedwongen om die keuzes heel vroeg te maken. Te vroeg. En dat is natuurlijk ook waardoor mensen zich dan gedwongen voelen om één partner moet dan wel thuis blijven. Vaak.
Ja.
Want in Nederland is het ook nog eens een keer een taboe om je kind 5 dagen naar de crèche te brengen. Daar wordt ook over gefronst. Vaak crèches die raden het zelfs af. Dus er zijn zoveel factoren. De kinderopvang is duur. Dus daarom brengen mensen ook een kind minder vaak naar de opvang. Er zijn zoveel factoren die daar een rol in spelen. In die rolverdeling. Maar je ziet het ook bij werkgevers bijvoorbeeld, die wel bij moeders ervan uitgaan dat ze... Kijk, wij zijn allemaal zelfstandig volgens mij, of ondernemer. Dus dat is een hele andere situatie. En dan kan je gewoon je eigen dingen organiseren. Hoewel het natuurlijk ook een valkuil is. Dat je dan bang bent dat je te langer uit bent of zo. Maar als je in dienst bent, dan zal een werkgever vaak aan een vrouw al vragen... Goh, hoeveel ga je werken na de bevalling? Mm-hmm. Worden het 3 of 4 dagen? En bij een man... Nee, dat gaat niet 4 dagen. Want straks loop je dan toch die kansen hier binnen mis. Op die hogere functie die op je ligt te wachten. Of de omgeving binnen het bedrijf. De bedrijfscultuur waarin het wordt afgekeurd. Ik hoorde ook een voorbeeld bijvoorbeeld van een lasser. Die tegen alle normen in wel het deed. En daar ontzettend veel commentaar op kreeg. Nou echt, ja, weet je, dat is echt een reden voor mensen om dat soort dingen niet te doen.
Krijg je omgekeerd ook
want commentaar? Als je kind 5... Oh, sorry, Anne. Zeg jij maar.
Nee, want vrouwen krijgen toch ook commentaar op het moment dat ze fulltime werken en een kind hebben.
Ja, dus dan gaan dat lijkt heel erg in op het schuldgevoel van vrouwen. En ik weet ook, er is ook een mooi onderzoek naar dat vrouwen die zware banen hebben en bijvoorbeeld fulltime werken, dat die, of vrouwen die überhaupt fulltime werken, in wat voor sector dan ook, dat die een soort compensatiemechanisme hebben thuis. Om dus extra hard te zorgen en het goed te doen voor hun kinderen en het goed te organiseren.
Ah, ja.
Ja, want die zegt nooit, want dat. Doris heeft mij zelfs een keer verbeterd. Dat ik zei tegen Alma, maar jij moet naar de opvang, want ik moet werken. En toen zei Doris, wij moeten werken.
Ja.
Ik zo. Ja.
Maar net als dat vrouwen dan zeggen, maar als ik 4 dagen opvang heb, dat is duurder dan wat ik inbreng aan salaris. Dus dan werk ik eigenlijk voor de opvang. Wie ik, waarom gaat het van jouw salaris?
Ons gezamenlijke inkomen, ja.
Ja, precies.
Zo kijken mensen er dus echt niet naar. En ik snap ook dat als je denkt van we kunnen een heel aanzienlijk deel van ons inkomen tegen elkaar wegstepen, dat je dan toch die keuze maakt. Maar het is wel een rare gedachte dat het niet het gezinsinkomen is, wat het natuurlijk wel is.
Ja.
Dus de kinderopvang die wordt uiteindelijk waarschijnlijk ook gratis. Het is wel de bedoeling dat als ik weet dat het nu in een voorlopig regeerakkoord staat, als dat er ooit echt gaat komen.
Mooi concept was dat, hè, regering.
Maar praat me even bij. Wat was dat ook alweer, een regering? Ik heb niks onthouden. Ik weet dat niet meer zo goed.
Jij maakt toch alle geschiedenis ooit, Nienke? Dit moet jij weten.
Oh ja, sorry. Nee, over alle geschiedenis ooit gesproken trouwens. Nee, dit is een leuke anekdote voor all you working women out there. Tom die las laatst met Janne het Bedtime Stories for Rebel Girls. Het is dat voorleesboek. Daar heb je ook een Nederlandse variant van. En op de een of andere manier moet Tom dat altijd voorlezen aan Janne, wat ik heel leuk vind. Dus dan lees je over Esther Vergeer en Soendos Elamadi en Alette Jacobs. En ze lazen het stukje over Joke Smit, de feministe.
Ja.
En Tom las het voor en die las dus voor dat Joke Smit nog moest stoppen met werken toen ze trouwde of toen ze kinderen kreeg. Moet ik van af zijn.
Klopt. Trouwen vroeger.
Trouwen.
Ja.
En dat Janne toen zei, maar waarom moest ze dan stoppen met werken? Ja, omdat ze getrouwd had. Dat was in die tijd nog zo.
Ja.
Nou, dat vond Janne wel zo belachelijk. Een moeder die moest stoppen met werken. En Tom vertelde het aan mij. En toen ik een dag later op de fiets over nadacht, ik zweer het je, ik was misschien een beetje labiel, ik moest er bijna van huilen, omdat ik dacht, dit is waarom ik 4 dagen werk en ook laat zien dat mijn werk heel leuk is en dat ik er vrolijk word van om aan het werk te gaan en dat ik met goede zin thuis kom en dat ik aan mijn kinderen laat zien van dit is net zo goed iets van mij als dat Tom zijn werk heeft.
Ja.
Omdat ik dit is het voorbeeld wat ik wilde geven en dat het dus voor haar al totaal achtelijk is. En begrijp me goed, hè, voor alle moeders die zeggen, ja, maar ik wil thuis blijven, want ik wil niet meer werken, want ik werd
voor alle ouders die dat zeggen.
Voor alle ouders.
Zullen we het zo gaan doen?
Alle ouders die dat... you do you. Maar daar gaat het juist om dat stukje you do you. Jij moet doen wat jij goed acht en niet waarvan je denkt dat het van de samenleving moet. Nee. Of omdat het van je bankrekening moet. Of omdat het ooit jou zo is ingeprint dat dit de rol is die jij moet nemen. Nee, je moet het doen omdat jij het wil en niet omdat het van de samenleving moet.
En ik vind ook dat als je dus de term gebruikt, als je ooit zegt werkende moeder, moet je in dezelfde zin ook het woord
werkende vader.
Werkende vader zeggen. Of zeg gewoon vader en moeder.
Ja.
Want ik vind dat werkende moeder en vader.
Ja, inderdaad. Ja, iemand die in Zweden woont, die reageerde gisteren ook op een post die ik schreef over de loonkloof. En die zei ook van in Zweden staat die hele term niet, werkende moeders. Die zijn er niet, zeg je al? Ja. Wat moet je anders zijn?
Moeders. Ja. Die werken. Mensen die werken.
Ja.
Nee, dus, demissionair kabinet. Als jullie het niet beter regelen in het volgende kabinet, dan verhuizen wij gewoon allemaal naar Zweden. En dan heb je helemaal niemand meer om voor je te mogen werken. Want dan ga ik daar naartoe.
Maar dan heb je geen chocoladepepernoot.
Oh, kut. Oké. Nee, ik blijf hier. Regel het beter.
Nee, nou ja, zolang SGP niet mee gaat doen of ChristenUnie, dan hebben we misschien een kans.
Ja, en dat is nu ook een beetje het punt, hè. Mensen denken heel erg dat ze een vrije keuze maken, Nienke. Wat jij net zei, van mensen moeten het helemaal zelf weten. You do you, helemaal waar. Alleen mensen denken nu heel vaak dat het een vrije keuze is en een bewuste keuze. En dat is het dus niet.
Klopt.
En dat heb ik heel erg met het boek willen laten zien. Van we worden door zoveel factoren beïnvloed in de persoonlijke keuze die we maken. En dat begint dus heel klein bij die alledaagse dingetjes. Maar eigenlijk heeft dat gigantische impact over hoe je leven op hoe je leven leeft. Wat voor band je hebt met je eigen kinderen. Wat voor kansen je krijgt om je ook jezelf aan zelfontplooiing te werken. Maar ook om je financieel te ontwikkelen en zekerheid te hebben. En dat is gewoon knetter ongelijk nog steeds. En dat moet anders. En dat is inderdaad het voorbeeld wat ik ook heel graag aan mijn kinderen wil meegeven. En iedereen moet dat inderdaad helemaal zelf weten. Alleen het zou heel fijn zijn als mannen dat ook meer mogen doen, dat zorgstuk.
Ja.
Vind ik een mooie afsluiting.
Ik hier, ook. Hier.
Jullie hebben geen ruzie meer op parkeerplaatsen?
Nee, helemaal niet meer.
Worden geen stoelen meer gemolesteerd door Samuel?
Nee, gaat ook best. Die laatste uitbarsting is een tijdje geleden. Ja. Na zijn knieoperatie in januari, toen was het weer even mis. Want toen kon hij dus niks.
Oh ja.
Ja.
Moest jij alles weer oplossen?
Moest ik alles weer doen. En toen was ik het boek al aan het schrijven. Dus dat was weer voer.
Ja. Oké.
Okay. Bedankt voor dit gesprek, Ragna.
Jullie ook bedankt.
Dat was hem weer. Dank aan Ragna voor dit fijne gesprek. Haar boek In voor- en tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet. Een handboek voor een nieuwe rolverdeling ligt nu in de winkel. Dikke leestip. Dank ook aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst, die aan het vogelen is met Rico, en Hanneke Hendricks.
We moeten Alex wel even overhoren over deze opname, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
En Cynthia bellen om te horen hoe het
gaat. Of die al bloemen heeft gekocht, trouwens.
Van de gemeenschappelijke rekening. Jongens, dit is niet de afkondiging. Kom op. Dank aan Hanneke Hendricks. De productie was in handen van Anne Janssen. De montage is gedaan door de getalenteerde Jeroen Sturing. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking, kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. En op Vriend van de Show kun je onze spin-off Ik Ken Iemand Dieet volgen. Een dieetpodcast waarin iedereen aankomt.
Hier, hier nogmaals.
Ja, op Twitter heten we @ikkenniemandie en ons mailadres is ik@dagennacht.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende.
Ja.
Had ziek idee.
Dank, lieve mensen. Aju, paraplu.
Ja, daar.
Daar zijn jullie. Daar.